En vandaag gaan wij naar Lucas, hoofdstuk 18, waar wij terechtkomen bij een enigmatische parabel. Nou ja, een gelijkenis met een vraagteken erbij. Ik krijg er regelmatig vragen over, dus dat... De onrechtvaardige rechter staat erboven. En het probleem ervan is waarschijnlijk dat deze onrechtvaardige rechter geacht wordt op een of andere wijze een type te zijn van God, dan wel van de Heer zelf, dan wel van de Zoon des Mensen, want die naam wordt aan het eind ook genoemd. Daarover hebben wij dus. Er staat, hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Waarmee in die laatste twee verzen dan toch de vergelijking gemaakt wordt tussen de onrechtvaardige rechter, want zo wordt hij genoemd in onze vertalingen, de onrechtvaardige rechter en de Zoon des Mensen. Is God dan onrechtvaardig? Is de Heer niet vooruit te branden? Luistert hij niet goed? Maar dat mag je nooit hardop zeggen, maar je kunt ook zeggen, of lijkt hij wat op die Baal uit, stel het er niet bij? Nee. Uit de geschiedenis van Elia bijvoorbeeld. En maar roepen tot Baal en Baal hoorde niet. En Elia zei, misschien is hij even naar achteren. Spotten ermee enzovoorts. Toch zijn er die inderdaad die indruk hebben, in de eerste plaats omdat hun eigen gebeden, naar het zich laat aanzien, niet verhoord worden. Hoeveel ze ook zijn, die gebeden, en hoe lang ze ook zijn, eventueel. En de andere is dat men in deze gelijkenis wellicht in die gedachte gestaafd wordt. Dat wil zeggen, men moet... vooral bij God aanhouden, want anders komt er niks van terecht. Hè? En los daarvan, ook al praat men er niet over, dikwijls bestaat toch de gedachte dat als wij er niet voor bidden, überhaupt niet, dan komt het in ieder geval niet voor elkaar. Zie? En men heeft er nog een kreet bij, God wil gebeden zijn. Die heb ik nooit kunnen vinden in de Bijbel. Uitdrukking. Men heeft mij bezworen dat het erin staat, maar ik heb het nooit kunnen vinden. Ik vrees dat het ergens anders vandaan komt.
De berijmde psalmen.
Uit de berijmde psalmen.
Hij wil gebeden zijn.
Dus via die moet je kunnen komen tot de onberijmde psalm, mag ik aannemen. Dus ik hoor nog van u van welk nummer het dan is, hè? Eventueel. Het is wat lastig. Een van de problemen met het lezen van de Bijbel, dan wel het verklaren van het begrijpen van wat er staat, is dikwijls dat men geneigd is de eigen ervaring, de eigen filosofie, of hoe het maar heet, tot norm te verheffen en daar het een en ander in te passen. En ik moet dan toegeven dat zo'n gedachtegang van... komt de kop niet goed, je moet wel erg veel bidden en misschien dat de Heer dan nog eens een keer hoort dat zo'n gedachtegang heel wel past in waarschijnlijk, misschien niet de uwe, maar in de beleving van heel wat mensen, dan wel gelovigen. Toch is dat jammer, want De gelijkenis is toch niet zo erg moeilijk te plaatsen. Laat ik dan gewoon aan het begin zeggen dat er nergens staat dat die zogenaamd onrechtvaardige rechter, zogenaamd wil zeggen zo genoemd, want zo wordt hij genoemd, hè, dat die onrechtvaardige rechter een uitbeelding is van de Heer die geacht wordt rechter te zijn en die dus ook onrechtvaardig is. Dat staat er niet. Waar het over gaat is dat deze, laten we zeggen, menselijke rechter, die inderdaad niet vooruit te branden is, als voorbeeld genomen wordt. En er wordt gezegd, nou ja, uiteindelijk doet hij het wel, maar je moet er lang om zeuren. Het duurt allemaal wat lang. Maar als dat bij de aardse rechter geldt, en u weet, ambtelijke molens malen langzaam. Rechter is een molen, ja. Nou goed, ambtelijke molens malen langzaam. Als dat bij de mensen zo is, hoeveel te meer zal God reageren op het verzoek om recht te doen? De echte rechter, de opperrechter, de enige rechter eigenlijk als het er helemaal over gaat. En moeilijker is het, is die gelijkenis als zodanig eigenlijk niet. Dat staat er ook gewoon, hè. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Dat is wat anders dan dat zo'n onrechtvaardige rechter recht doet aan de een of andere onbenoemde weduwe. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Over die zin hebben we het nog wel even. Maar in beginsel mag dit toch niet zo'n moeilijke aangelegenheid zijn. Moeilijkheden waar ik over zou struikelen in de eerste plaats is heel wat anders. Dat is dat er staat, hij zei een gelijkenis tot een daartoe, met dat doel, vertaald met daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Daar heb ik wat meer moeite mee, omdat wij lezen in Matthäus 6, en dat is gewoon een Bijbels probleem dat dan wellicht ontstaat. Wij lezen in Matthäus 6, vers 7 eigenlijk, daar staat, als gij bidt, met andere woorden, als je het doen wil, prima, maar als je het dan doet, zonder vermelding van dat het altijd moet, hè. Als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, want dan wordt het een heel verhaal, dat begrijpt je. Zo gebruikt geen ijdel, geen leeg verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen, het lijkt me duidelijk dat dat ten onrecht is, dat ze dat menen, zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. In mijn Bijbel staat er nu wel een verwijzing onder naar 1 Koningen 18. Dat is die geschiedenis van Elia op de Karmel. Hè? Die lui die baden de hele dag en de Baal reageerde niet. En toen was het de beurt van Elia, die werd het zat. Die moest ook trouwens nog naar huis, voordat het ging regenen. Ja, nou goed. Dus die zei, laat mij maar even. En voordat hij uitgesproken was, verhoorde de Heer zijn gebed, toch? Dan wil ik niet zeggen dat dat de regel is, maar het zijn toch van die probleemgevallen eigenlijk. Hè? Hier staat gewoon in Matthäus 6 dat de Heer zegt, gebruik geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want die denken ten onrechte dat de veelheid van woorden er zal toe leiden dat zij verhoord zullen worden. En uiteraard, dat is niet zo. We hebben trouwens nog een uitgebreidere toelichting, nu ik het toch open heb liggen, in het laatste deel van dit hoofdstuk, daartoe strekkende dat de Heer weet wat wij nodig hebben en dat we daar ook op kunnen vertrouwen dat hij ons geeft. Dat is ongeveer vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nogthans dezelfde. gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven. En vers 31, daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Dat hoeven wij hem dus ook niet te zeggen. Niet dat het niet mag. Het wordt ook nergens verboden. Maar het idee dat hij het niet weet als wij het niet omstandig uitleggen, dat wil zeggen onze eigen omstandigheden aan hem bekendmaken enzovoort, en dan met enige aandrang, ja, dat is toch, dat lijkt me in ieder geval onbijbels, toch? Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En daarna komen we weer bij een berijmd lied. Of was het toch niet berijmd? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Hebben u die nog? Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Er staat niet bid zonder ophouden, er staat zoek eerst het koninkrijk Gods. Met andere woorden, we zouden de koning van het koninkrijk dienen, of gewoon wij zouden de Heer dienen. En de variant erop, zeg ik altijd, is die van Colossense 3, waar staat zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dat is precies hetzelfde eigenlijk als wat hier staat, want zolang dat koninkrijk Gods nog niet op aarde is, maar boven is, wordt het dus gewoon zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Waarna hij voor ons zou zorgen, en dat is de algemene nieuwtestamentische leer. Niettemin hebben wij ook in het Nieuwe Testament uitspraken waar zoveel staat als bid zonder ophouden. Want dat staat er, hè? En onder alles met dankzegging, maar bidding en smeking en wat het allemaal maar is, Efeze 6 bijvoorbeeld, zomaar even, daar staan dat soort dingen. Dat is ook zo, maar kijk, nou kom ik bij waarom het werkelijk een beetje een problematisch schriftgedeelte is. Dan moeten we gaan spreken over het gebed. En dat is tamelijk problematisch, omdat gebed een individuele, een persoonlijke zaak is. Ik heb het helaas wat snel weggeslagen uit Matteüs hoofdstuk 6. Ik had toch één vers eerder moeten lezen, daar, want er staat dat als men zou bidden, dan zou men niet alleen geen lang verhaal van woorden houden, maar het voorgaande vers zegt, als men bidt, dan zou men zich daartoe moeten afzonderen. Want het gaat verder niemand wat aan. Dat is vers 6 van Matteüs 6. Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Met andere woorden, men zou dat bidden ook nog eens in het verborgene doen. Dat is een persoonlijke aangelegenheid. Het heeft alles van doen met onze eigen beleving. En die is voor ieder van ons verschillend. Daar zijn nou eenmaal geen regels voor. Die kan je ook in de Bijbel niet vinden op dat terrein. Wat je vindt is dat als een gelovige ergens mee zit, hoe zeg je zoiets, toch bezorgd is. Ik bedoel, ja, u weet of er zorgen vandaan komen. Wij denken van de omstandigheden. Het is niet waar. Dat is echt niet waar. Die spelen een rol, maar daar komen ze niet vandaan. Ze komen uit ons eigen denken. De Bijbel zou zeggen, het komt voort uit ons eigen hart. En daar kun je ook niemand kwalijk nemen. Ik bedoel, dieren zijn dom, daarom hebben ze nooit problemen. Nou ja, zelden dan. Dan komt het toch ongeveer op neer. Ze kunnen zich niet voorstellen wat er eventueel mis kan gaan. Of zou kunnen gaan. Wij mensen wel. En daar komen zorgen vandaan. U kent toch de gedachte dat een gelovige zou leven van dag tot dag. One day at a time. Of zoiets. Of één stap tegelijk, om eens twee verschillende liederen te citeren. Dat is ook zo, maar wij denken toch vooruit en denken, nou ja, misschien gaat het verkeerd op den duur of zoiets. En dat zijn onze zorgen. Meestal betreffen ze niet vandaag, maar morgen of overmorgen of wat het maar was. Hè. Een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. En niet op komt dagen of zoiets. Hè. Zoiets was het. Dat is ook zo. Daar komt het vandaan. En wij worden geacht te leren ons vertrouwen te stellen op de Heer die ons beloften gedaan heeft. Let op, niet ons vertrouwen te stellen op de veelheid van ons gebed, maar op de Heer die beloften gedaan heeft. En dat is waar het over gaat, feitelijk. Daarnaast hebben we, sprekend over gebed, de andere waarheid, die probeer ik ook bij gelegenheid u voor te houden, dat het woord bidden weliswaar van toepassing gebracht kan worden en soms ook moet worden op wat wij noemen het individuele, het incidentele gebed. Het gebed bij gelegenheid, bedoel ik. Maar het neemt niet weg dat de term in de Bijbel heel dikwijls gebruikt wordt in een veel bredere toepassing, namelijk die van een leven in afhankelijkheid van God. Dat heet ook bidden. En daarom kan er gezegd worden, bid zonder ophouden. Het lijkt mij duidelijk dat als je dat neemt op het lage niveau, of zo van men moet bidden bij gelegenheid, maar er staat niet bij gelegenheid, er staat altijd, te allen tijden. Net als dat er ook staat, te allen tijden dankende enzovoorts. Dat is dus niet een specifieke activiteit, dat is een levenswijze. Alleen, wij gebruiken die term niet meer zo, waarschijnlijk omdat we het vergeten zijn, verleerd hebben of weet je veel wat. Maar bid zonder ophouden wil gewoon zeggen dat we altijd leven in afhankelijkheid van de Heer. Ik heb me trouwens lang geleden al eens laten uitleggen dat gebed in de Bijbel, ongeacht wat voor soort gebed het is, of het een zogenaamd vragend gebed is, een smeking, of een zogenaamd gevend gebed, dat heet tegenwoordig lofprijs en aanbidding. Dat schrijf je aan elkaar tegenwoordig, hè? Lofprijs en aanbidding. Dat wat voor soort gebed het ook is, het heeft altijd dezelfde strekking. Het betekent namelijk altijd dat men in het gebed zich ondergeschikt maakt aan degene tot wie men bidt. Men geeft iemand eer of men verwacht hulp. Maar hulp verwacht men van degene die hoger is, krachtiger is, machtiger is, meer is dan wij zelf uiteraard. Met andere woorden, het heeft altijd dezelfde strekking. En bid zonder ophouden wil zeggen dat we ons altijd bewust zijn, en niet alleen bewust zijn, maar ook in ons praktische leven daaruit leven, dat wij de Heer Jezus Christus erkennen als onze Heer, als degene die wij dienen. En dat is bid zonder ophouden. En dat zou men doen. En daarna, als je deze begrippen kent, nou ja, dan kun je deze gelijkenis nog eens een keer gaan lezen. En de verklaring ervan, want het is een van de weinige gelijkenissen waar gewoon bij staat wat het betekent. Althans grotendeels. Het enige wat er niet bij staat, dat staat er toch bij. Ik wilde zeggen, wat er niet bij staat is wie die weduwe voorstelt of wat die weduwe voorstelt. Maar dat is ook al niet waar, dat staat er wel bij. Hè? Er staat zijn uitverkorenen. Waarna je in tweede instantie nog de vraag kunt stellen, maar wie zijn de uitverkorenen? En daar kun je in bepaalde kringen dus ook grote problemen mee krijgen. Maar het mag niet zo moeilijk zijn. Bovendien, er staat op voorhand dat de gelijkenis tot doel heeft dat men zou leren dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dat wil zeggen, in elk geval dat men altijd zou leven in afhankelijkheid van degene tot wie men bidt. En dat is uiteraard de hoogste rechter, zoals uit de gelijkenis blijkt. Zeggende, daar komt hij. Er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde. U weet, een stad, dat is een politiek geheel. Dat wil zeggen, daarin wordt macht uitgeoefend, wordt gecontroleerd en er wordt ook recht gesproken. Goed, en daar is dan dus iemand die dat moet doen. Er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. Dat wil zeggen, hij was nou niet zo erg vaardig voor het recht. Hetgeen hem per definitie onrechtvaardig maakt. Maar goed, hij werkte niet zo hard, zal ik maar zeggen. Het kon hem niet zoveel schelen. Dat is in de wereld sowieso een probleem. Want hoe dan ook, ik heb het er niet over of de rechter het druk heeft of niet. Maar ik heb het erover of de man inderdaad recht voortbrengt. Mijn antwoord is over het algemeen niet. En hoe belangrijker de zaak is, hoe minder rechter gedaan wordt. En hoe moeilijker dat trouwens ook is. En ik zeg dat met tamelijk grote vrijmoedigheid. Want ik ben van mening dat het eigenlijk ook helemaal niet kan. In deze wereld is niks recht. Dat heb ik van mijn wiskundeleraar geleerd. Hè? Ja, en wat de rechten betreft, het recht in het algemeen, dat bestaat hier ook niet. Dus er moet dan een arbitraire beslissing genomen worden, zal ik maar zeggen. Hè? Die is altijd twijfelachtig. Het is altijd moeilijk. De rechter doet een uitspraak en je gaat in hoger beroep. En dan krijg je een andere rechter en die doet een totaal andere uitspraak. En voor de ene keer mag je wel Engeland binnen, de andere keer weer niet, zal ik maar zeggen. Hè? Of je gaat failliet, maar daarna krijg je toch weer uitstel. Weet je veel wat er tegenwoordig allemaal gebeurt. Hè? Zoiets. Het bestaat ook eigenlijk niet. In deze wereld. Nou goed. Maar er was een zekere weduwe in dezelfde stad, die dus aan die rechter, die dus van die rechter afhankelijk was. En u weet, in de Bijbel zijn weduwen per definitie behoeftig. Daarom wordt in de Bijbel ook gesproken over dat onder gelovigen weduwen verzorgd zouden worden. Weduwen en wezen. En dat zelfs de zorg voor weduwen en wezen een van de eerste, waarschijnlijk de eerste sociale verantwoordelijkheid is van de gelovigen. Ik heb het nagelezen in de brief van Timotheus en de brief van Jacobus bijvoorbeeld. Ware godsdienst, weduwe en wezen bezoeken en verzorgen enzovoorts. Ze worden geacht hulp nodig te hebben. Er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. Zij had dus een wederpartij en die, daardoor voelde zij zich in rechten bedreigd. Dat kan natuurlijk goed, waar het precies om gaat weet ik niet, maar haar wordt kennelijk onrecht aangedaan. En er zat maar één ding op, ze had hulp nodig en dat gaat via de rechter. Dat is een goed systeem overigens in zichzelf. Maar kennelijk werd ze bedreigd op een of andere wijze. Maar die rechter, daarvan staat, hij wilde voor een tijd niet. En aangezien het bij ons altijd een tijd duurt voordat recht gedaan wordt, hebben de vertalers het woord lang tussengevoegd. Hè? Zo van, het duurt altijd een tijd, maar in dit geval duurt het wel erg lang. Hè? En dus staat er, hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik er geen belang bij heb, hoewel het mij niet uitmaakt, enzovoorts, hoewel ik God niet vreze en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, mij lastig valt, met haar verzoeken, enzovoort, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Oh, dat is aardig goed vertaald eigenlijk. Ik ken een vertaling die zegt, en mij niet in het gezicht sla. Dat zit er dan in natuurlijk, hè. Als de weduwe boos wordt. Of dat letterlijk is of overdrachtelijk, daar verschillen de vertalers van mening over. Maar goed, ik geloof dat de King James Version iets heeft als dat die rechter zegt, daar word ik zo moe van. Maar goed, het is maar hoe je het, op welk niveau je zo'n woord uitlegt. Maar om van eraf te zijn, want ze valt al lastig, zegt hij, nou ja, uiteindelijk laat ik het maar doen, want dit blijft ook een gebed zonder eind. Maar dat, Ja, dat is een uitdrukking die ligt dan voor de hand, toch? Nou goed. En dat was dan het verhaal. Zo van lang genoeg zeuren, enzovoort. Maar hoeveel te meer zal God recht doen? Nou ja, het wordt vragenderwijs gesteld, hetgeen impliceert dat het niet moeilijk is om een antwoord te geven. Hè? Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren? Het antwoord is ja. Die dag en nacht tot hem roepen, ze dat tenminste doen, hoewel hij langmoedig is over hen. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Het probleem is een beetje dat wij natuurlijk, kijk, wij zijn evangelische christenen, wij hebben geen probleem met uitverkorenen, dat zijn wij. Hè? Zeker als het in deze brieven voorkomt, het Nieuwe Testament, daar heten wij ook uitverkorenen, dus dat ligt voor de hand. Wat niet voor de hand ligt, is dat de gemeente wordt aangeduid als een weduwe. Dat maakt het toch iets ingewikkelder. Dus ja, als u helemaal letterlijk wil weten, ja, dan ben ik nog even bezig. Dat leek me nou niet zo verstandig. Ik hoop dat u begrijpt dat uiteindelijk deze dingen ons voorgehouden worden. En voor het gemak hou ik het dan maar op. De weduwe is degene die aan het onrecht is overgelaten, die onrecht leidt in die stad, in die wereld, zoals wij onrecht lijden in de wereld, enzovoorts. En wij hopen dat God ons nog eens ooit een keer recht zal doen. Dit mag toch niet al te moeilijk zijn, hè? Nee, u begrijpt dat weduwe in de Bijbel, zoek het maar op, weduwe in de Bijbel is altijd een beeld van Israël, dat de Heer is kwijtgeraakt, een huwelijk dat er niet meer is, dan wel de man is uiteindelijk overleden, dat was de Heer zelf, en Israël wordt weduwe genoemd, als het nieuwe verbond aanbreekt, dan is de weduwe, die is dan ineens weer de bruid, want dan trouwt ze alsnog, zal ze in ondertrouw genomen worden tot in eeuwigheid, heet dat, maar in ieder geval, met een huwelijk dat niet meer verbroken kan worden, dat is de weduwe in de Bijbel. Maar dan ben je bij Israël terecht. Maar waar het over gaat natuurlijk, is de positie van ons als gelovigen, als mens hier op aarde, waar onze, en nou wordt die lastig dus, nu pas echt, waar onze aardse omstandigheden praktisch voor deze rechter helemaal niet interessant zijn, om zo te zeggen. Kijk, er staat hier voor niks, hoewel hij langmoedig is over hen. Die langmoedigheid is een positief ding, terwijl van die rechter denk je, nou, dat is helemaal niet positief als die rechter zo traag is met het doen van recht. Toch? Maar van God wordt precies hetzelfde gezegd, namelijk dat hij recht zal doen, maar nog even niet. Pas in de toekomst. Ik heb nog een aardige voor u. Ik zal hem nou eens opzoeken. Heb ik vorige 14 dagen geleden niet gedaan, geloof ik, maar ik zoek hem nou even op. En dat is in Handelingen 17... Dat heeft er toch tamelijk direct mee te maken. Handelingen 17. Waar Paulus aan het slot van zijn toespraak in Athene zegt, samenvattend, in Handelingen 17 vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, met betrekking tot de oudtestamentische tijd, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. De vraag is, waarom doet hij dat nu? Vroeger niet, waarom nu wel? Daarom dat is omdat, maar met grotere nadruk, daarom dat hij God een dag gesteld heeft. Nou ja, geprikt op de kalender is wat oneerbiedig, maar in ieder geval, hij heeft een datum bepaald. Hij heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem, in de zin van allen die op die aardbodem leven uiteraard, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, staat met een hoofdletter, maar ik wijs erop dat het Grieks geen hoofdletters kent, heel de Bijbel niet, het Hebreeuws ook niet, hè? Door een man die hij geordineerd heeft, dat wil zeggen die hij aangesteld heeft, geordend heeft, die hij aangesteld heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Maar ik hoop dat u duidelijk is dat God weliswaar de datum geprikt heeft, om zo te zeggen. Hij heeft een dag gesteld. Hij heeft zelfs een man om dat rechtvaardig oordeel te brengen over de hele aardbodem geordineerd, dat wil zeggen daartoe aangewezen en ook aangesteld. En hij heeft hem voor dat doel bovendien uit de doden opgewekt. Dit is nou 2000 jaar geleden zo ongeveer. Nou ja, en tot op heden heeft hij nog niet de mensen die op de aardbodem wonen geoordeeld. Dat wil zeggen, dat komt dus nog in de toekomst. Als wij, tenminste dat kunnen wij zeggen, als wij dat tenminste geloven, uiteraard. Hè. En dat zeg ik er niet voor niks bij, want dat staat er ook bij in Lucas 18. Het hele punt is dat de Heer weliswaar recht en gerechtigheid, noemen wij dat, alsof het twee dingen zijn. Het is één ding, hè. Dat hij recht en gerechtigheid zal brengen op aarde, wissen we erachter wel, dat hij de volken zal oordelen, alles wat op de aardbodem woont enzovoort. Dat hij de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, als hij zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid. Dat is Matthäus 25, vers 30 of daar in de buurt inmiddels. Dat gaat allemaal nog gebeuren, dat is in de wederkomst van Christus. En elke ongelovige weet, niet dat dat een argument is, maar ik zeg het toch graag zo, hè, omdat het zo vanzelfsprekend is. Elke ongelovige weet dat God geen recht doet op de aarde. En daarom zitten de politici ermee. Die krijgen het ook niet geregeld, maar dat is wat te demonstreren viel. Toch? Een wereld, zeker niet in de laatste plaats een politieke wereld, die de koning der koningen dan wel de vorst des levens afwijst. En God zegt, nou dan zoek je toch fijn een poosje zelf uit. Ik zie wel. Nee, dat staat letterlijk in Deuteronomium. Ik zie wel. Staat er gewoon bij. Ik zal wel zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat wil zeggen, ik zie wel hoe het afloopt. En jullie zullen het ook wel zien. Deze zegt, ik laat het los. En dat is de situatie, fundamenteel, waarin wij in onze dagen leven. Dat is het laatste woord niet mee gezegd, maar waar het gaat om de wereld als zodanig, ligt die situatie zo. Hè? Daarom heeft God de wereld losgelaten, overgegeven, staat er in Romeinen hoofdstuk 1. En een van de hardnekkige misverstanden in een religieuze wereld in het algemeen, maar in het christendom in het bijzonder vervolgens, is dat men denkt dat God hier op aarde nu vandaag recht zou doen. Ik hoor het die man nog zingen. Weet je, die man, Pietje Brand, die hoor ik nog zingen over zijn hand, Gods hand. Dat Gods hand bepaalt of er oorlog komt of niet, zong hij. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Hij kon mooi zingen trouwens, dat moet ik toegeven. Dat goed orkest, Jackie Bulterman en zo. Perfect voor elkaar. Maar die teksten, jongens. Gods hand. Ja. Je bent veilig in Gods hand. Dat zong hij niet, geloof ik, maar vooruit. Er was weer iemand anders. Maar hij zong echt van Gods hand bepaald of er oorlog komt of niet. Enzovoort. Ja, dan heb je toch wel heb je Bijbel toch dicht, laat ik het dan maar netjes zeggen. Dat is dus niet zo. Natuurlijk niet. Dat is niet wat God doet. Toch, dat is wat de mens doet. En misschien de duivel, maar niet God. God is de opperste rechter. Hij is per definitie recht. en dus per definitie rechtvaardig. En hij zal dus recht voortbrengen. De vraag is alleen, wanneer? Want dat duurt nou toch al heel lang voordat hij dat doet, zal ik maar zeggen. En de vraag zou zelfs kunnen zijn, naar aanleiding dus weer van Lucas 18... of dat echt nog gaat gebeuren of niet. En velen geven als antwoord, nee, dat gaat niet, gaat niet gebeuren. Komt niet meer. En vandaar de klacht aan het eind, doch de zoon des mensen, dan weet je wie die man is uit Handelingen 17 dus. Ik ben inmiddels in Lucas 18 weer vers 8. Hè. Doch de zoon des mensen, dat is namelijk degene die recht komt doen. Want de vader heeft al het oordeel, en dus de hele rechtspraak, aan de zoon gegeven. De zoon des mensen, als hij komt, nou ja, als hij komt, komt hij om recht te doen. Maar als hij komt, zal hij ook geloof vinden op aarde. In de eerste plaats in de zin niet van, zijn er dan nog gelovigen, maar in de zin van, zijn er nog die daarop gewacht hebben. Die trouw zijn gebleven aan hem en dus hebben gewacht op dat hij zou oordelen. En recht zou brengen, recht zou spreken enzovoorts. Dat is waar het feitelijk over gaat. Dat is een van de moeilijkste onderwerpen. Ik zeg altijd, wij als gelovigen, ons als gelovigen kan toch niet een behoorlijk ontwikkeld rechtsgevoel ontzegd worden. Want als het goed is, hebben wij het recht Gods aanvaard. Dat zegt dat de zondaar des doods schuldig is. En dat inderdaad de losser het recht heeft om de schuld te betalen, zodat wij aanvaarden in overeenstemming met het recht Gods dat één voor allen gestorven is, enzovoort. En dat wij, sindsdien op grond van geloof rechtvaardig gerekend worden, vrijgesproken zijn, enzovoort. Dat is toch een behoorlijk ontwikkeld rechtsgevoel, zou ik zo denken. He? Maar het probleem is dat men dan ook nog geneigd is te denken dat God ook vandaag in onze dagelijkse omstandigheden recht zou doen. Naar zijn maatstaven. En dat is niet zo. Dat zou hij wel doen, maar hij heeft er alle tijd voor genomen. Hij is namelijk langmoedig over ons. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? De essentie van deze hele pericoop is dat wij ons zouden realiseren dat God weliswaar beloofd heeft recht te zullen doen, maar hij heeft niet gezegd dat hij dat nu zou doen, dat komt pas in de toekomst en daar wachten wij op, daar rekenen wij ook op. En daar leven wij trouwens ook uit. Ik mag toch aannemen dat u die uitspraken kent uit uit Romeinen hoofdstuk 12, waar wij enige instructies vinden met betrekking tot het christelijke leven, dan wel de christelijke levensbeschouwing. Waar dan staat vervolgens, even aan het zoeken, in Romeinen 12, vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg dat geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelven niet beminden, maar geef de toorn, en daarmee oordeel, geef de toorn plaats, want er is geschreven, mee aan mij. Mij de wraken, ik zal vergelden, zegt de Heer. Een uitdrukking ontleend aan Deuteronomium. Maar daar in die schriftplaats zegt de Heer, ik zal recht doen. En te verwachten dat recht gedaan wordt in onze dagen, dat de Heer onze rechtszaken nu op aarde zal behartigen enzovoort, Dat is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. De Heer zegt, ik zal dat doen, maar dat komt op mijn tijd. Zie? En dus geef de toorn plaats. En dat staat niet alleen maar hier, maar staat op andere plaatsen precies hetzelfde. Immers, de situatie waarin wij leven is nog steeds die van dat God de wereld heeft losgelaten. Hij heeft zijn gedag gezegd en heeft gezegd, ik kom terug. Dat is handeling 1. Dus na de opstanding van Christus. Een bekende verhaal zult gij in deze tijd enzovoorts. En hoe het verder gaat is, de Heer voert ten hemel, duidelijk zichtbaar. En als commentaar kregen de discipelen te horen, nou deze Jezus zal op gelijke wijze wederkomen zoals gij hem hebt zien ten hemel varen enzovoort. En dan zal hij zijn koninkrijk op aarde vestigen en dus recht spreken over de volkeren als zodanig, over de mensheid in het algemeen enzovoorts. Dat is de algemene waarheid. Dat komt dan pas. En wat ons betreft, voor zover wij onrecht lijden in de wereld, wel schrijft de apostel Paulus, waarom lijd gij niet liever onrecht? Hij geeft het zelf als eerste optie. Niet dat je het dan moet gaan zoeken of zo. Maar u weet toch hoe dat was in Korinthe? In 1 Korinthe 6 is het, geloof ik. Een bladzijde verder. Daar was oneenigheid onder de gelovigen in Korinthe. Tenminste, dat heb ik eruit begrepen. En daar staat in de eerste plaats in vers 2. Weet gij niet dat de heiligen, dat zijn wij dus, hè, omdat we nou eenmaal kinderen God zijn. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen in de zin van rechtspreken? En dan nog een keer, vers 3, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? In ieder geval, dat oordeel komt pas in de toekomst. En als het komt, zullen wij zelf daarin betrokken zijn. Dat wil zeggen, zal heel de gemeente betrokken zijn. Misschien niet in de rechtspraak, maar dan toch wel in de executie, de uitvoering van het vonnis, om zo te zeggen. Zie. Maar dat is in de wederkomst van Christus. En wat ons betreft nu, vers 4, zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Dan ben je er meteen vanaf van de gedachte van, dan bid je tot de Heer en dan zal die het wel in orde maken, want dat staat er niet. Dan zoek je maar iemand, als je er zelf niet uitkomt, dan wijs je maar iemand aan die het probleem dan moet oplossen, hè. Een arbiter, scheidsrechter, ik zeg u dit tot schaamte, enzovoorts. En dan in vers 7, het tweede deel van het vers, waarom leidt gij niet liever ongelijk? Dan ben je er in één keer af van het gedoe. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade, verlies uiteraard? Want hoe dan ook, als het een eerlijke zaak is en wij lijden verlies, zal de Heer dat verlies compenseren in de toekomst. Hij zal onze winst zijn. Dat is wat er staat. We zullen loon ontvangen. En het idee van recht voor ons als gelovigen in deze wereld. Ik zeg altijd, je kan, wat mij betreft kan je de Bijbel erop naslaan en er nog zoveel schriftplaatsen bij aanhalen. Pro of contra, ik zeg altijd, mijn eerste argument is dan altijd het idee dat na men mij verzekerd heeft, ongeveer 6 miljoen christenen vanwege dat ze christenen waren, gedood zijn geworden, dikwijls op gruwelijke wijze, hoezo recht in deze wereld? Hadden die dan ongelijk? Hebben ze verzuimd te bidden of zo? Dat gelooft u toch zelf niet? Ik bedoel, zij leden onrecht en ze waren zich bewust, de meesten denk ik, ze waren zich bewust dat de Heer dat onrecht alsnog zou compenseren, dat ze alsnog beloond zouden worden enzovoort. Er wordt niet voor niks in de christelijke traditie gesproken over de martelaarskroon. Het is geen Bijbelse term, zozeer Maar de gedachte in zichzelf is wel degelijk een Bijbelse. En daar gaat het om, hè. Bovendien, wij zouden moeten bekend zijn bij de eigenaardige omstandigheid van onze bedeling die wij noemen, omdat Efeze dat zo noemt, Efeze 3, de bedeling, de huishouding, de heerschappij van de genade. Genade heerst, en dat staat waarachtig niet alleen in Efeze 3 overigens, maar vooruit, hè. Genade heerst, wat betekent dat? Dat de rechter vooralsnog niks doet en dus krijgt men alle tijd om zaken te regelen. In de eerste plaats om tot geloof te komen, uiteraard. God is langmoedig over ons. En dat zijn de woorden natuurlijk uit de brieven van Petrus. 2 Petrus, dat zijn Petrus' laatste woorden eigenlijk. Want daar heeft hij het over dezezelfde kwestie. Hoe zit het met die rechter en wanneer gaat hij nog eens een keer recht spreken? Alleen hij beschrijft het iets anders. Hij zegt, nou ja, er zijn er die zeggen, dat is 3 vers 4, 2 Petrus 3 vers 4, er zijn er die zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Zo van, wat komt er nou terecht van die belofte van zijn wederkomst? Zijn aanwezigheid letterlijk. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk. Blijven alle dingen al zo, van het begin der schepping enzovoorts. Wat overigens niet waar is, dat zegt Petrus ook, het blijft niet allemaal gelijk. Maar het is natuurlijk wel waar dat die toekomst, de belofte van de toekomst, de wederkomst van Christus, natuurlijk toch wat tijd begint te nemen langzamerhand. Hè. In zijn dagen al, enige tientallen jaren, en in onze dagen zijn het al tientallen eeuwen. Hè? Nou ja, en dus blijft dezelfde kwestie. Wat komt er nog van terecht? Velen beantwoorden de vraag ook met er komt niks van terecht, want ze geloven niet in dat de Heer zal komen om hier op aarde recht te spreken. Men gelooft in een jongste dag, dat wil zeggen een oordeel over leven en doden op de jongste dag, maar dat is een ander ding. Het is trouwens een beetje absurd te denken dat God recht en gerechtigheid brengt eerst op aarde. En dat je op diezelfde dag nog, omdat het de jongste dag is, die hele aarde dan ook maar om vernietigd, zal ik maar zeggen. Hè? Een beetje absurd. Zo zit dat dus ook niet. Hè? En men heeft heel het idee van dat de Heer op aarde een koninkrijk waarin gerechtigheid is, zou oprichten, is men kwijtgeraakt, heeft men afgeschaft. Niettemin, Petrus heeft het erover. Hij zegt, nou ja, er zijn er die denken dat het niet zal gebeuren. Maar, zegt hij dan, vers 8, deze ene zaak zij u niet onbekend geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. Natuurlijk, de algemene strekking daarvan is dat tijd een rekbaar begrip is. Dit is ook zo, heeft Einstein mij verzekerd. Dat is een betrekkelijk begrip, maar vooruit maar weer. Bij nader inzien vraag je je toch af waarom de apostel je deze dingen 2 keer zegt, zodat je toch gaat vermoeden dat het 2000 jaar gaat duren. Maar goed, hè? Toch? Goed. En daarna zegt de apostel, de Heere vertraagt de belofte niet. Dat wil zeggen, de belofte zijner toekomst. Waarin oordeel gebracht zou worden, dat het daarover gaat, over oordeel, blijkt in elk geval uit vers 7 en uit wat hier nu ook nog verder volgt, overigens. De Heere vertraagt die belofte niet, zoals sommigen dat laksheid van God achten, traagheid. Je komt toch in de buurt van die onrechtvaardige rechter die wat traag was. Hè? Dan moest er aangespoord worden, enzovoorts. Maar zo kan men dit ook zien van de Heer. Alleen, de Bijbel zegt, dat is niet traagheid of uitstellen, dat hij niet wil horen of iets dergelijks, of iets niet wil doen. Maar hij heeft binnen zijn plan nou eenmaal een dag daarvoor gesteld, om zo te zeggen. En dus geen traagheid. Maar hij is langmoedig over ons, waarbij dus de apostel Petrus hier in 2 Petrus 3 vers 9 dezelfde uitdrukking gebruikt als de Heer zelf in Lucas 18 vers 7. Hoewel hij langmoedig is over hem. De rechter was langmoedig. De Heer is langmoedig. En daarom brengt hij geen oordeel, want het is met twee mogelijkheden. Of genade heerst in onze dagen, of de rechter spreekt recht. En dat laatste doet hij niet, daarom is het nu nog de bedeling der genade. Begrijp je me niet verkeerd, uit genade zal men zalig worden, dat was altijd al zo, dat zal ook altijd zo zijn tot aan de jongste dag aan toe. Zolang mensen geboren worden, worden ze zalig op grond van geloof en uit de genade Gods, niet uit eigen verdiensten, want dat is volstrekt onmogelijk en al dat soort dingen meer. Maar dat is nog wat anders dan dat genade heerst. En dat genade heerst wil zeggen dat genade een hoger beginsel is dan wet. En dat is alleen zo in onze tegenwoordige tijd, vanaf, populair gezegd, vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. En in die tijd leven wij. Dat is de tijd waarin de Heer dus geen recht doet hier op aarde. Begrijp je me niet verkeerd? Ik heb er straks al gezegd, het laatste woord is daar niet mee gezegd. Het laatste woord is dat als de Heer het nodig vindt, dan doet hij wel het een en ander. Maar niet om recht of gerechtigheid te brengen in deze wereld, maar om de wereld als zodanig te bewaren tot dit oordeel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft plannen gemaakt enzovoorts. En hij zorgt dat die plannen ook inderdaad uitvoerbaar blijven. Hij geeft ook mogelijkheden dat zijn werk in onze dagen voortgang kan vinden. En dat, voor dat doel ben ik zelf van overtuigd, grijpt hij af en toe in. Ook in de politieke wereld ben ik ook van overtuigd. Dat staat er toch, mensen. Staat er toch gewoon. Er staat toch gewoon dat wij zouden bidden voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat niet elke dag doe. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de Heer zich daar ook niet elke dag mee bezighoudt. Laat ik het zo zeggen dan, hè. Maar ja. Maar soms wel. We hebben er tot nog toe niet al te veel aanleiding toe. Begrijp je me goed? Dat wij denken dat het met de gemeente in het algemeen toch niet zo best verloopt. Dan moet ik u zeggen, ja, die mening ben ik toegedaan, maar ik zou niet weten wat Balkenende of Bos daaraan zouden kunnen doen. Hè? Laat staan, hoe heet die man ook weer? Ben ik even kwijt. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Dus ja. Maar er zijn omstandigheden denkbaar, en die zijn er in Nederland ook uitgebreid geweest, waarbij het noodzakelijk was dat de overheid ons wat meer ruimte zou geven, zal ik maar zeggen, om de Heer te dienen. Zie, en ik ben van mening dat de Heer inderdaad bij gelegenheid ingegrepen heeft, maar of dat recht is, nee, dat is niet recht. Dat is bijsturen, dat is een ingreep, noemt mijn zoon dat. Het is een ingreep. Dat gaat even helemaal falikant mis. Dus er moet even een ruk aan het stuur gegeven worden. Daarna sukkelt het zaakje weer een poos verder. Dat is hoe het gaat. En dat is dus ook de uitslag van de kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Maar in de Bijbel lees je dat ook zo. Men zou bidden voor koningen, allen die in hoogheid zijn, dat wil zeggen voor de menselijke overheid, of hoe we die maar noemen. Maar er staat dat we dat zouden doen, opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Maar niks opdat de vrede zou zijn tussen de volkeren of iets dergelijks. Dat is niet aan de orde. Zie, er was toch in Timotheus ergens, ik ben aan het bladeren hardnekkig. Maar 1 Timotheus 2 vers 1. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzegging voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, of je die kleine koningen noemt Of hoe noemen wij ze? Nou ja, doet er niet toe. Allen die in hoogheid zijn. Opdat niet zij, maar opdat wij, als gelovigen, een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Ik weet nooit zeker of dat wat anders is of niet. Zalig worden is in belangrijke mate tot kennis der waarheid worden en andersom. Dat wil zeggen, het gaat om het aanvaarden van het van de waarheid, van het woord van God. Daardoor wordt men wedergeboren. Maar zalig worden houdt niet op bij wedergeboren worden. Dat weet u, hè? Dat heeft met ons praktische leven te maken. En dan vandaar meteen weer terug naar 2 Petrus 3. De Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Zeg maar, zalig worden. Dat woord gebruikt hij niet, maar het doet een eindje verderop wel. In vers 15. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. De Heer is langmoedig over ons ten behoeve van zaligheid. Want kijk, als God recht zou moeten doen hier op aarde, valt vrezen dat naar Gods maatstaven er dus helemaal geen ongelovigen meer overblijven op aarde. Dat valt niet maar te vrezen. Dit is een Engels soort understatement. Wij weten dat heel zeker. Want we weten heel zeker dat als de Heer definitief zijn koninkrijk hier op aarde vestigt, dan neemt hij allen die de ergernis en ongerechtigheid doen van deze aarde weg. Er is geen plaats voor ongelovigen dan. Maar dat had men zich ook weer niet voorgesteld bij God zou recht doen. Maar dat is Gods recht. Iemand die niet gelooft heeft geen recht op leven. En dat is dus wat er gaat gebeuren in de toekomst. Zodat alleen gelovigen overblijven en populair gezegd de 1000 jaar ingaan. Want dat is het ongeveer. Hè? Nou goed, zover is het niet. Want God is langmoedig in de positieve zin van het woord. Dat wil zeggen, hij doet genade heersen. En hoe onrechtvaardig men ook is in deze wereld, er geldt genade. En dat houdt in de eerste plaats in dat God er dus niks aan doet. Ja, of je daar nou blij mee wezen moet of niet. Ja, als de situatie in de wereld je zorg is, ben je er niet blij mee. Maar, hè, als je eeuwige zaligheid je een zorg is en de heerlijkheid van Christus, dan maakt het je niks uit. Want wat God doet in onze dagen is gelovigen verzamelen uit de volkeren en ze bij elkaar zetten, maken tot één volk voor zijn naam om hem te dienen enzovoorts. En we kunnen dat makkelijk accepteren, want mochten we problemen hebben met ons rechtsgevoel, dan zegt de schrift, nee, maar de Heer zal recht doen en maak je geen zorgen, je zult zelfs daarin betrokken zijn om dat recht voor te brengen. In de toekomst. Zie? En dat is wat het is. En wat voor ons nodig is, is dat wij ons vertrouwen stellen op de Heer dat hij recht zal doen. Al hebben velen daar ook negatieve gedachten bij, want men is bang dat men er bekaaid vanaf zal komen. Nou ja, daar kan ik verder niks aan doen, hè. Wat ik weet is dat wanneer wij onze levens, onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer, dan accepteert hij dat en gebruikt hij ons. En dat is het. En dan hebben we alle vertrouwen op de Heer dat hij machtig is om het pand dat wij bij hem hebben weggelegd tot die dag, tot dat oordeel, te bewaren. Dat was ook die brief aan Timotheus. Maar goed, maar ik probeer u te schilderen wat de achtergrond is van deze gelijkenis. Het is per slot, en dat zeg ik dus in laatste instantie, het is per slot ook een gelijkenis. Dat wil zeggen, hij gaat per definitie, die van de gelijkenis namelijk, die definitie, hij gaat per definitie over onze tegenwoordige tijd. Over de tijd van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Zie. En wat wij doen, net als die weduwe, wat wij doen als zijn uitverkorenen, is ons recht bij hem leggen. Zit het je dwars? Leid je onrecht? Heb je er problemen mee? Leg het bij de Heer neer. En laat het daar. Moesten we ook zingen vroeger, hè? Ik zeg het altijd zo ongelukkig, maar... Dat mochten we ook zingen vroeger, dat vind ik weer zo vroom klinken. Maar ik ben altijd blij met alles wat ik vroeger moest. Laat ik dat er nou eens een keer bij vertellen. Hè. Wij moesten zingen, al uw lasten zijn zij licht of zwaar. Breng ze bij Jezus en laat ze daar. En er komt nog een regel achter, maar die kent alleen Wil nog, hoop ik. Maar ik ken hem verder niet meer. Maar dat soort liederen die werden ons als kinderen, werd er met een paplepel ingegoten. En terecht. Hè? Want zo is het ook. Het is natuurlijk gewoon ontleend aan enige bijbelteksten met die strekking. Maar zo is het inderdaad. Hè? Hij zal recht doen in de toekomst. En dat is wat de gelijkenis leert. Vertrouw op de Heer, die zal dat doen. Bovendien, waar wij dag in dag uit leven als zijn kinderen, ons leven aan hem ter beschikking hebben gesteld, en dus als het ware ook bij hem elke dag bij hem aankloppen vanwege dat recht, want dan leven wij toch uit, enzovoorts, nou, dan weten wij, hij zal dat recht voortbrengen. En de vraag aan hem is, zal hij, als hij komt, zal hij geloof vinden op aarde? Hoeveel zijn er dan nog die daarop gewacht hebben? Die daarop gerekend hebben? En aan de andere kant, hoeveel zijn er die onderweg zelf het recht in eigen hand hebben genomen? En dikwijls langs staatkundige weg, ik bedoel politieke weg dus, geprobeerd hebben zich recht te verkrijgen, zich recht te verwerven in deze wereld. Dat laatste was niet de bedoeling. Is het verboden? Ja, weet ik. Nee, het is niet verboden, geloof ik. Maar het is gewoon niet de bedoeling. Wij zouden ons vertrouwen stellen, niet op een menselijke overheid, hoe dan ook. Maar we zouden ons vertrouwen stellen op de Heer. En op de eindafrekening die ons wacht. Dat is wat het Nieuwe Testament ons leert. Wij allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Aan ons zal het eerste recht gedaan worden. Dat wil zeggen, wij zullen loon ontvangen. Ja, ja, niks of weinig of veel. Of vol, hoe dat maar heten mag. Hè. Wij worden naakt, dan wel bekleed, dan wel overkleed bevonden. Met de woorden uit 2 Korinthe 5 in dat verband. Of iets dergelijks. Maar in ieder geval, wij zouden loon ontvangen, was de bedoeling. Daarmee wordt ons recht gedaan, toch? En daarna zullen wij betrokken worden in dat de Heer samen met zijn gemeente van eerstelingen recht zal brengen, hier wel degelijk op aarde. Dat is wat hij beloofd heeft, daarna zien wij uit, maar in afwachting daarvan leven wij uit de langmoedigheid onze Heren, die wij voor zaligheid achten, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus gezegd heeft, maar goed, dat stond verderop in 2 Korinthe 3. Dat is wat het is. En de oproep om te bidden om recht, is niet om te bidden dat hij dat snel gaat doen, maar het is de oproep om onze zaken, dat wat ons dwars zit, bij de Heer te brengen. En hij zal dat verhoren. Omdat hij een rechtvaardige rechter is, uiteraard. En daar leven wij uit. De andere kant van het verhaal is, maar zo'n onderwerp apart, de andere kant van het verhaal is, dat wanneer ons recht gedaan gaat worden, dat is in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dat het wel eens zo kon zijn dat we er inderdaad bekaard afkomen. En dat is netjes gezegd, want in werkelijkheid staat er dat we daar spijt van zullen hebben en geen plaats van berouw zullen vinden. Enzovoort. Omdat wij op zo'n grote zaligheid geen acht hebben genomen en dat soort dingen meer. En dat is het negatieve aspect daarvan. Maar hier wordt uitgegaan van het positieve aspect. De gedachte namelijk dat we in deze wereld, net als die weduwe, onrecht lijden. Maar Daarom niet getreurd, de Heer zal ons recht doen. En niet maar in dit tijdelijke leven, maar inderdaad in onze opstanding en verheerlijking samen met Christus. Hij zal dat doen. En de term haastelijk recht doen staat hier dan ook in Lucas 18 vers 8. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht zal doen, maar het zou je niet moeten ontgaan dat het woord haastelijk het woord is dat gebruikt wordt in verband met de wederkomst van Christus voor dit doel. Zie, ik kom haastelijk. En inderdaad, hij brengt zelfs loon mee. Maar goed, wij zullen het hierbij laten en de Heer hiervoor danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat wij u kennen als degene aan wie al het oordeel gegeven is. En we danken u dat we mogen weten onderweg te zijn naar uw rechterstoel. Omdat er een dag gesteld is waarop wij allen geopenbaard zullen worden voor die rechterstoel. We danken u ook dat we mogen weten dat vervolgens u recht zal brengen, een oordeel, een rechtvaardig oordeel zult brengen over de wereld als zodanig. Omdat we het gelezen hebben in uw woord, in de oud-testamentische profetieën, maar ook in het Nieuwe Testament. Wij danken u dan, Vader, voor die vrijheid die daardoor ons deel is geworden, dat wij eensdeels leven uit de rijkdom van uw genade en barmhartigheid, de rijkdom van uw langmoedigheid. Aan de andere kant ook onze zorgen en ook het onrecht dat wij wellicht lijden bij u mogen neerleggen in de wetenschap dat u recht zult doen. En we mogen daar naar uitzien. We danken u daarom voor die zalige hoop waaruit wij mogen leven. Uit uw levende hoop. Een hoop op heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden en die heel wat meer weegt dan het lijden van deze tegenwoordige tijd. Wij danken u daarom te mogen uitzien naar uw verschijning in heerlijkheid. En te mogen weten dat eenmaal zal vervuld worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat deze aarde vervuld zal worden met kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En in afwachting daarvan mogen wij ons vertrouwen stellen op u. Ons geloof vestigen op u en uw woord. En uitzien naar die grote dag waarin eenmaal die hemelen zullen openen, de wolken zullen scheuren en u in heerlijkheid zult verschijnen. Wees u daarom ook ons nabij in deze dagen waarin wij wellicht lijden, wellicht onrecht lijden, maar we mogen u vragen, geeft u ons die kracht die wij nodig hebben om u te dienen in alle vrijmoedigheid en doet u dat op grond van wat u ons beloofd hebt in uw woord waarop wij vertrouwen. Amen.